Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
De European Accessibility Act komt eraan. Maar let op, dit is geen lijstje die je zomaar even afvinkt.
Nee, het gaat om een structureel werken aan een toekomstbestendige webshop. Eentje die voor iedereen toegankelijk is.
Daar gaan we het vandaag over hebben in deze aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohamed.
En ik ben Thomas.
We spreken met Robert Keus van digitaaltoegankelijk.nl. Hij laat zien hoe toegankelijkheid niet alleen een moetje is, maar vooral ook een denkwijze.
Ja, van content tot techniek, van wetgeving tot commercie. Dit is een andere manier van kijken naar je e-commerce groei.
Dit is Op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Waarom is het belangrijk voor e-commerce ondernemers om nu toch echt na te gaan denken over toegankelijkheid? Wat is de urgentie?
We hebben het eerder over gehad van natuurlijk het is sociaal. Maar na sociaal is het ook zo dat het een hele grote doelgroep is die eigenlijk kan aanspreken die mensen nu niet aanspreken. Ik zat vanmorgen te denken, wat is nou een goed voorbeeld? Dus als je eens gaat nadenken over hoeveel mensen die je kent die hun telefoonscherm bijvoorbeeld op een groter font hebben. Nou ja, ik ken er bijvoorbeeld al heel veel, namelijk bij mijn ouders.
Ik ook.
Dus over nadenken.
Als je nadenkt, dat is ook de doelgroep. En dus daar zijn ook regels voor dat zij ook, zeg maar, jou.
En die ervaring vaak is helemaal ruk. Als je inderdaad grotere lettertypes hebt en dan probeer een paar van mij inderdaad wel eens op een webshop of wat dan ook. Het is gewoon allemaal bijna niet meer te lezen. Het is
je kan het niet meer, nee, precies. Dus als je dus alleen al voor die doelgroep. Je zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld, dat heet dan Reflow of Zoom, dat je dus kan inzoomen en dat je met grotere lettertypes kan werken. Ja, dan heb je in ieder geval die doelgroep al mee.
Ja.
Ja.
En denk je dat dit besef de ondernemer ertoe aan gaat zetten om hier echt mee aan de slag te gaan?
Het is wel interessant. Want dit is natuurlijk een doelgroep e-commerce waar het veel draait om centjes verdienen.
Ja.
En ik denk wel dat daarbij kan helpen. Dus het kan wel echt een soort van marketing vehicle voor jouw organisatie zijn. Ten eerste om te zeggen dat je voldoet. Maar ten tweede, als je voldoet. Dat je user experience ook gewoon beter wordt. Ja. En ik denk het wel. Ik denk wel dat
maar zou je dus ook kunnen stellen, zeg maar, op het moment dat je hier echt goede aandacht aan geeft. Mm-hmm. Want kijk, uiteindelijk, jij noemde het net al, hè, van joh, het is een groep. Maar e-commerce, ik denk dat het eigenlijk in ieder onderneming zo is. Is dat je natuurlijk gewoon geld wil verdienen. Mm-hmm. Je wil een investering doen en uiteindelijk wil je iets uithalen.
Ja.
Maar ik denk dat je dus op basis van hetgeen wat jij nu al zegt, je ook wel kan stellen, zeg maar, op het moment dat je het niet doet, je gewoon eigenlijk geld laat liggen. Want je bent niet toegankelijk.
Ja.
Hè,
ja.
Dus eigenlijk zou het een no-brainer moeten zijn. Maar dan is eigenlijk meer de vraag van maar waarom wordt het dan niet zo heel erg omarmd? Waarom doen we het dan niet?
Nou, ik denk dat twee dingen zijn. Eén is dat er gewoon vanuit het verleden werd er geen rekening mee gehouden. Dus alles wat je nu hebt ontwikkeld, dat voldoet in principe niet. Dat gaat niet door die test komen.
Ja.
En op het moment dat je dan tegen mensen zegt, je moet voldoen. Dan de eerste reactie die mensen hebben is, ik wil niet voldoen aan een regel die mij opgelegd wordt. Ah. Dus dat is zeg maar denk ik wat wij veel proeven ook. Hè? Dus van het is een moetje, ik moet het doen en ik wil het eigenlijk niet. Hoe ik het meer zie, ik zie het meer pragmatisch. Van ja, je moet wel voldoen, maar neem ook vooral de tijd om te voldoen. En denk niet van, die wetgeving komt eraan, dan moet je ook wel moet je voldoen. Ja, betekent niet dat je vanaf minuut 1 alles op orde moet hebben. Je moet er gewoon mee bezig zijn. En het moet in je hoofd zitten. En dat is denk ik wat een soort van gedachteverandering. Ik denk dat er een gedachteverandering bij ondernemers moet komen. Dat in de teams gewoon duidelijk moet zijn van alles wat wij tot vanaf nu af aan gaan ontwikkelen, dat moet er voldoen. Dus dat betekent als je wat langere tijd neemt, dan ga je eraan voldoen.
Ik vind het wel leuk, want ik was natuurlijk een beetje prikkelend aan het vragen naar. Ik dacht dat je zou zeggen, de urgentie is straks, je moet voldoen aan die regel.
Ja.
Maar je zegt juist dat we eigenlijk een beetje moeten afstappen van dat we dit gaan doen omdat het een moetje is straks. Maar dat we dit met name gaan doen vanuit echt intrinsiek, bottom-up, wat de waarde ervan zou kunnen zijn.
Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat je, het is heel lastig om, als je dat niet intrinsieke motivatie hebt, om dit te gaan doen. Maar ik denk dat je die motivatie ook ergens anders uit kan halen. Dus één is dat dat kan een financiële motivatie zijn. Het kan een marketing motivatie zijn.
Ja.
Want als dat niet in je zit, als je dat niet belangrijk vindt, dan gaat dat er ook niet zomaar inkomen, zeg maar.
Er is wel een wet, toch? Want ergens komt er een wet en dan kom je in de penarie als je niet aan de regels voldoet. Zeg dat goed?
Ja, je zal niet direct in de penarie komen.
Ja.
En dat is ook wat wij vaak tegen bedrijven zeggen, is van ja, het is gewoon belangrijk dat je ermee bezig gaat. En als je helemaal wil voldoen aan de European Accessibility Act, dat betekent dat een procesverandering nodig heeft. Dus zowel misschien de agency waarmee je werkt, dat die, in ieder geval dat je daar vraagt, wat doe je hiermee? En in hoeverre zijn zij dan daartoe in staat om daarbij te helpen? Aan de andere kant denk ik ook dat je intern zou moeten kijken van hey, wat zijn er misschien mensen in de organisatie die dit belangrijk vinden. Dat kan ook. Hè. Je hoeft het als ondernemer misschien niet te dragen, maar misschien zijn er mensen in de organisatie die dat wel intrinsiek leuk vinden om mee bezig te zijn.
Wij willen die luisteraar natuurlijk helpen om hier anders over na te denken. En dat gaan we hopelijk met deze aflevering doen. Dus als wij willen nadenken, als wij die luisteraar willen meenemen in de meerwaarde die het zijn haar bedrijf kan bieden, als we hier goed mee omgaan. Wat is de eerste categorie van toegevoegde waarde die we wellicht kunnen langsgaan voor zo'n bedrijf?
Ik zou zeggen commerciële kansen.
Commerciële kansen.
Ja.
Oké, we kunnen geld verdienen aan digitale toegankelijkheid. Ja. Bijna een soort van non-kosher. Ja, precies. Ja.
Op weg naar 20 miljoen.
Juist. Waarom niet morgen al beginnen?
Ja. Ja.
En wat is het eerste wat je daarin zou zeggen?
Nou, eigenlijk is ik denk dat je gewoon. Ja, ik weet dat je meer mensen gaat bereiken als je digitaal, eigenlijk als je helemaal digitaal toegankelijk bent. En dat zit eigenlijk in twee componenten.
Ja.
Eén is, dat zit in je zoekmachine optimalisatie.
Ja.
Dus op het moment dat jij digitaal toegankelijk programmeert, is jouw code schoner, waardoor je makkelijker indexeerbaar bent voor zoekmachines. En het tweede is dat je ook echt daadwerkelijk meer mensen bereikt. En dat is niet per se door in Google, maar ook dat meer mensen weten dat dat ze jouw product kunnen kopen bij jouw webshop. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de niet-ziende mens of de slechtziende mensen in de community. Ja. Die weten echt precies welke webshops ze wel en niet kunnen gebruiken. En daar heb je meerdere communities in. En dat zijn natuurlijk enorm veel mensen.
Wat is bijvoorbeeld de shop waar slechtziende terecht kunnen? Wie doet het goed?
Nou, ik weet dat Albert Heijn doet het bijvoorbeeld goed.
Ja.
En Bol doet het ook goed. Die is er heel veel mee bezig. En het is ook wel lastig, hè? Want je kan niet aan iedereen voldoen.
Bol heeft dan natuurlijk ook als claim de winkel voor iedereen.
Voor iedereen.
Dus ik zou me goed kunnen voorstellen.
Ja.
Nou ja, dat is.
Ja, doen zij het ook goed? Ja, maar
dat is wat Robert net aangeeft. Ja, dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat daar ook een belangrijke intrinsieke motivatie, waar ik net al een beetje over had, de intrinsieke motivatie zit. Die zegt van joh, het is onderdeel van onze missie om er voor iedereen te zijn. Dus dat betekent ook inclusief zijn daarvoor.
Ik voel hier als ondernemer en ik ben inderdaad, ik ben erg gericht op geld, Robert.
Ja.
Dus ik voel hier nog niet heel veel financiële meerwaarde. Want heel eerlijk, hoe groot is die groep van slechtzienden? Dus ik ga gewoon lekker door met dit vooral niet doen.
Nee, dat is een voorbeeld in dat je natuurlijk, je hebt het over 4,5 miljoen mensen.
Hoe doe je?
Je hebt 4,5 miljoen mensen die in de doelgroep vallen rondom toegankelijkheid.
Wat bedoel je daarmee?
Van mensen die bijvoorbeeld van kleurenblindheid tot mensen die doof zijn, blind zijn, cognitief beperkt zijn. Dus mensen met ADD, ADHD. Het is niet alleen maar. Kijk, dat hoor je heel vaak. Ja, het is voor die. Oh ja, dus we hebben hier niemand werken die blind is. Of niemand komt op onze website die blind is. Maar dat komt omdat je misschien ook de doelgroep altijd nooit hebt letterlijk hebt gezien.
We hebben natuurlijk een keer eerder een uitzending hierover gedaan. Een aflevering over gedaan ook. En toen werd er natuurlijk gesteld. En die vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. In het kader wie jij nu zegt. Zeg van ja, weet je. Als jij natuurlijk je winkel op de eerste verdieping hebt zonder lift. Zou je niet heel veel mensen hebben met een rolstoel.
Nee.
Dus met andere woorden. En dan kan je zeggen. Ja, maar wij hebben nooit geen mensen die in een rolstoel zitten. Die bezoeken ons. Nee, dat klopt. Omdat je niet toegankelijk bent. Dus inderdaad, het is een beetje het kip-ei-verhaal. wat je jezelf moet en, realiseren.
En stel dat ik dus dit okay, ik vorm dus 4,5 miljoen mensen, dat is een doelgroep. En wat is misschien een grotere doelgroep? Dus je hebt zeg maar slechtziende. Ik kan me voorstellen dat het misschien gevoelsmatig bij mensen is van, ja, maar dat is een kleine doelgroep. Wat is zeg maar een grotere doelgroep waarvan iedereen zou zeggen van, oh, maar dat heb ik, die ken ik ook. Dat is mijn, weet ik veel, mijn buurman, mijn buurvrouw.
Oh, kijk, je hoeft niet altijd blind te zijn. Je kan ook slechtziend zijn. Je kan ook zeggen van, als je bijvoorbeeld alle mensen boven de 65 plus in Nederland, die een bepaalde oog, of een beperking hebben aan hun ogen.
Als je dan je scherm of zo, dat je telefoon dichtbij.
Verziend bent, of dat je je font groter moet zetten.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat er ook nog even, kijk, we hebben het ook over geld verdienen, maar mensen denken ook vaak dat het heel veel geld kost om hier aan te voldoen.
Zo voelt het wel, misschien, ja.
En ik denk dat dat ook een soort mythe is. Het hoeft niet per se veel geld te kosten om te voldoen.
Want dat wil ik precies nu aan je vragen. Maar ik heb al gelijk het gevoel van, oh, ik moet optimaliseren voor groep A, groep B, groep C, groep D, E, F, G, H, I, J, K. Mm-hmm. En dat kost geld. Want het is niet één groep waarvoor ik optimaliseer. Het zijn verschillende groepen mensen met verschillende beperkingen wellicht. Ja. En hoe kost dat dan niet per se heel veel geld? Kan je dat toelichten?
Kijk, uiteindelijk, dat is wat ik adviseer aan bedrijven, is dat je moet niet in één keer alles aanpassen te voldoen. Dus op het moment dat jij, je hebt een digitaal product en dat digitaal, of dat je hebt een webshop in dit geval, en zo'n webshop is altijd in ontwikkeling. Het is dat stopt niet. Hè? Dus je kunt wel de nieuwe features. Nou, op het moment dat jij gaat doorontwikkelen en je gaat in je doorontwikkeling dat elke keer toevoegen, dan kan je het gewoon meenemen in je normale sprints. Mm. Kijk, uiteindelijk, als jij een onderzoek laat doen of jouw webshop toegankelijk is, dan komen daar vanzelfsprekend allemaal punten uit. Maar wat je niet moet doen, is meteen al die punten gaan oplossen. Dat zal ik niet doen. Ik zal eerst kijken naar wat is nou het laaghangend fruit? Waar kan ik nou eigenlijk de grootste doelgroep mee bereiken? En kost me het minste om aan te passen. Dat zou ik wel doen. Want dat is meteen een win-win situatie. En alle andere dingen zou ik along the way zou ik die gaan invoeren. Dus dat je het meer onderdeel maakt van het proces in je ontwikkelproces. En dat zou je dan moeten overleggen met het bureau waarmee je samenwerkt, of met de developers die het product maken.
En daar zit dus ook alweer een beetje een, laten we zeggen, het gevoel. Dus dat je zegt enerzijds van, joh, ik heb te maken met software die ik maak. Dus dan heb je te maken met die developers die je moet in. Maar je hebt natuurlijk ook de wereld van SaaS. En dat is natuurlijk een heel mooie ontwikkeling die dus eigenlijk vanuit out of the box eigenlijk al zouden moeten voldoen.
Ja.
He, dus de luisteraar die nu op SaaS-producten zit, zoals bijvoorbeeld een Shopify, die zijn op het moment dat ze toch een beetje bij die standaarden zijn gebleven en gebruik maken van de Shopify templates, dan is er een zeer grote kans dat zij dus gewoon, eigenlijk van out of the box al gewoon voldoen aan heel veel van dit soort elementen.
Klopt.
Ja.
Ja. Ja.
En vind je dat, denk je dat de Shopify's en dergelijke, dat zij het ervaren als een moetje, of juist de andere gedachten hebben van, oh, dit is allemaal heel waardevol en we moeten hier juist... Wat is een beetje het sentiment in de markt? Ook de agencies wellicht?
Ik denk dat het die intrinsieke motivatie wordt steeds belangrijker.
Hmm.
Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld best wel veel, overeenkomsten met agencies. En die willen ook wel echt, die zien het als commerciële kans. Dus een agency zelf ziet het als commerciële kans.
Aha, ja.
Dat is natuurlijk ook interessant.
Ja.
Maar ze zien ook wel dat het echt belangrijk is. En dat er ook commerciële waarde in zit voor hun klanten. Kijk, als zij aan de ene kant wetgeving helpt, daar hoeven we niet over te hebben. Maar aan de andere kant is het in dit geval wel echt een wetgeving waarmee je ook een grotere doelgroep bereikt. En daar zie je in één keer ook die intrinsieke motivatie bij organisaties en bij mensen, bij Shopify, dat ze dat willen doorvoeren. En vaak, kijk, Shopify is natuurlijk ook zo groot, zij hebben vaak zelf ook een accessibility officers in dienst die dit echt dragen, die echt vanuit eigen kernwaarden willen dat wordt doorgevoerd.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou?
Ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K. Een ander stukje waar ik ook wel aan zit te denken is, naast commerciële kansen, is het misschien iets in de techniek, dat het beter gebouwd is? Of een stukje toekomstbestendigheid wellicht?
Ja, zeker. Uiteindelijk, als jij een digitaal product of een webshop in dit geval ontwikkelt en je houdt je aan standaarden,
ja,
dan is het altijd weer makkelijker voor iemand anders om het door te ontwikkelen. En dat zie je ook veel bij developers, die het fijn vinden dat er volgens de WCAG en volgens de standaarden wordt ontwikkeld. Dat het eigenlijk als je een scrum team hebt en je moet van het ene team naar het andere team iets overdragen. En het is allemaal dezelfde manier ontwikkeld met dezelfde output. Dat scheelt heel veel tijd. Maar ja, ik vind dat heel moeilijk kwantificeerbaar, zeg maar.
Nou ja, ik denk wel dat je hem net al eigenlijk ook al een klein beetje benoemde in het domein van commerciële kansen. Want je zei ook van, joh, weet je, op het moment dat je met een stukje techniek aan de slag gaat, enerzijds kan het zijn dat het makkelijker overdraagbaar is. Hè? Dus dat betekent eigenlijk weer meer tussen agencies onderling. Dus op het moment dat je zelf zegt van oké, ik ben een e-commerce bedrijf en ik ga naar een andere agency toe, is het fijn dat er volgens standaarden is gewerkt. Ik denk dat in de basis voor iedereen van waarde is. Maar je noemde hem net ook al een klein beetje vanuit de commerciële kansen. Want op het moment dat je volgens standaarden werkt, ik me ook goed kan voorstellen dat, en dat benadrukt je net ook, dat je daardoor ook weer beter gevonden wordt. Dus ook de Googles van deze wereld, die zullen ook, nou ja, uiteindelijk gaat het allemaal natuurlijk om die eindgebruiker, de gebruiker van die webshop, die je eigenlijk zo'n goed mogelijke, nou ja, laten we zeggen, experience wil hebben. Ja. En dan willen ze dat natuurlijk niet uitsluitend voor de mens die 100% voldoet aan allerlei vakjes. Nee, ook aan de mensen die wat minder daaraan voldoen. Dus, dus inclusief zijn daarin is natuurlijk van essentieel belang. Dus ook daarin kan ik me goed voorstellen dat absoluut van waarde is. Enerzijds vanuit een commercieel perspectief, maar anderzijds natuurlijk ook vanuit een technisch perspectief.
Ja, zeker. Nog een ander punt daarbij is, wat steeds populairder wordt, zijn de AI-zoekmachines.
Hmm. Ja.
En heb je wel eens niet gestructureerde data aan AI gegeven? Wat krijg je dan uit?
Ja. Niet gestructureerd.
Ja, dan krijg je troep. Dus als het moment dat jij gestructureerde code hebt met gestructureerde data, die voor de toekomst, niet toekomst, begint eigenlijk nu al. Als je kijkt naar Perplexity, OpenAI of ChatGPT, je ziet nu steeds meer allemaal benchmarks, hoeveel verkeer er vanuit de zoekmachines naar jouw webshop gaat. Op het moment dat jouw data goed gestructureerd is, zal je daar ook beter gaan ranken. En ja, dat is dan eigenlijk gewoon dat is een consequentie van dan het toegankelijk.
Hey, en toegankelijk, als jij dan zegt mijn data goed gestructureerd, dus ik ben de ondernemer, ik begrijp, ik heb niet heel veel technische kennis daarvan, maar ik ga nu naar mijn bureau. Wie moet ik hebben? De back-end man, de front-ender, de content mensen. Wat is het gestructureerde daarin?
Het gestructureerde is, als je het even heel technisch bekijkt, bestaan de richtlijnen uit twee categorieën.
Ja.
Je hebt de content kant en de techniek kant. De techniek kant is puur frontend.
Ja.
Dus het kan wel zo zijn dat de backend daar iets mee te maken heeft. Maar in principe moet je de frontend developers hebben die dit moeten gaan maken.
Ja.
En aan de content kant, dan kan je het hebben over bijvoorbeeld alternatieve teksten bij afbeeldingen.
Mm.
Dus dat is, stel een afbeelding is, je wordt niet geladen en je gaat erover. Dan zie je een tekstje, of als je eroverheen gaat, zie je zo'n tekstje die uitlegt wat de afbeelding inhoudt. En dan kan je denken aan contrast of aan ondertiteling bij video's of audiodescriptie bij video's. Maar als je kijkt naar de, als je dus naar welk persoon moet je dan hebben, dat was je vraag. Ik zal niet direct op de front-end developer afstappen. Maar wel gewoon bespreken met een bureau van ik wil dit. Ik wil dat dit in mijn product komt. En daar met ze over in gesprek gaat.
En uiteindelijk ook met je content team.
Dat zeker.
Dus op het moment dat je video's maakt, Dat je dus eigenlijk gewoon standaard ook binnen je video's ondertiteling hebt zitten, zeg maar. Ja. Op het moment dat wij het in social media kanalen, is dat al een gewoon gemeengoed. Hè? Mm-hmm. Omdat je allemaal weet van, joh, het is heel onprettig als iemand op zijn werk aan het scrollen is binnen LinkedIn. En dan denkt, interessant filmpje. En dat je hem echt moet gaan luisteren. Maar dan is het fijner om gewoon een tekstje te lezen. Dat je denkt, oké, ik begrijp wat er precies wordt gezegd.
Ja.
Maar dat zie je dus nog wel regelmatig misgaan, zeg maar.
Ja.
Dus dat... En dat zie je natuurlijk dan binnen je webshop alleen nog maar meer. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik webshops bekijk met filmpjes, dan zie je vaak bedrijfsfilmpjes. En dat zijn hele mooie filmpjes. Maar je hebt geen idee waar het over gaat, dus het geluid niet aanzet, zeg maar.
Kom ik goed nieuws brengen? Want we hebben AI. Straks druk op een knopje en is alles getranscribeerd. En heb je overal alles toegankelijk. Zo simpel is het toch?
Nou, ik nog niet. Nog niet. Ja. Maar ik denk wel dat het heel erg kan helpen. Dus zeker ook als je kijkt naar alternatieve teksten, daar kan je AI heel goed voor gebruiken. Dus je gooit gewoon de afbeeldingen in en je zegt van, maak hier een alternatieve tekst van, wel met genoeg context waarvoor je het gaat gebruiken. Dus voor je webshop, dan kan die daar rekening mee houden. En bij ondertiteling natuurlijk ook. Hè. Je kan een video laten transcriberen en je kan die ondertiteling kan je eigenlijk...
En hoe uitgebreid moet zo'n alternatieve tekst zijn? Want ik noem maar wat, hè, als je dan productafbeeldingen ziet. En er staat een... ik heb hier een Remarkable voor mijn neus. Wat zet ik daar dan in? Zet ik daar dan in, het is een productafbeelding? Mm-hmm. Of zet ik erin, het is een soort van een tablet waar je op kan schrijven. En is dat het? Hoe ver moet dat gaan?
Ja, het
zijn geen richtlijnen voor, denk ik, maar...
Ja, het is ten eerste moet het een informatieve afbeelding zijn.
Ja.
Dus stel, het is gewoon een placeholder voor iets, dan heet die decoratief, dan moet je hem leeg laten. Dus hoef je hem niet eens in te vullen. Okay. Heel veel afbeeldingen zijn decoratief.
Oh ja.
Heel veel hoef je daar helemaal niet in te vullen. Maar als die informatief is, hoe ik dat eigenlijk altijd uitleg, is dat je moet uitleggen wat de context is van de afbeelding binnen de context van je webshop in dit geval. Dus wat is de reden dat die afbeelding daar staat en welke informatie wil jij overbrengen aan de gebruiker? En dat moet je vertellen.
En dus stel, Remarkable op de shop van Coolblue. Verkoopt het alvast.
Ja.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Wat zeggen we dan?
De vraag is dus eerst, is hij niet decoratief? Want als er gewoon al in tekst wordt uitgelegd dat het over de Remarkable is. Dus als jij wil uitleggen dat die, hoe die eruit ziet. En dat je dat misschien aan iemand wil uitleggen die blind is in dit geval. Dan moet je omschrijven wat dan die Remarkable beter maakt dan een andere Remarkable. Omdat je misschien al verschillende versies. Dus wat maakt deze uniek ten opzichte van een ander? En dat moet je dan omschrijven. Maar dit kan je eigenlijk ook aan AI meegeven.
Ja,
ik wil dat...
Zie je dus eigenlijk twee foto's. Zou dus kunnen. Je ziet Remarkable 1 en Remarkable 2, zeg maar. Die zouden wij, als wij visueel niet beperkt zijn, snappen wij, doordat we de context van de pagina zien, snappen wij dat het inderdaad om een vergelijking gaat van de een en het ander. Op het moment dat je dat dus niet kan, je bent visueel beperkt, dan is het dus belangrijk dat je bij zo'n afbeelding erbij gaat zeggen van, je ziet hier dus een afbeelding van twee verschillende type Remarkables, waarvan de een versie A is en de andere versie B. En dit zijn de verschillen.
Dit zijn de verschillen, precies.
Dat zou je visueel wel kunnen zien, maar als je visueel beperkt bent, dus niet. Dat is dan... Nee. Want kijk, in de basis is dat natuurlijk gewoon heel waardevol. Hè?
Mm-hmm.
En betekent dat dan uiteindelijk ook, als we dan weer kijken naar de indexeerbaarheid bijvoorbeeld voor Google, dat Google dan ook zegt, dit is wel...
Zeker.
Ook als je natuurlijk gaat zoeken. Want ik kan me voorstellen, ik zou heel graag het verschil willen zien van Remarkable A en Remarkable B, dat dan Google zegt, daar hebben we een mooie afbeelding van.
Ja. Nee, zeker. Dus de context van de alternatieve teksten wordt steeds belangrijker. Ja.
En het grappige is, want wij zitten natuurlijk al 28 jaar in het vak als digital agency, dat die alt-tekst waar we het dus over hebben, daar altijd ook voor bedoeld is geweest.
Ja.
En het gekke is dat wij dat met name in de ontwikkeling met de content management systemen, want toen wij begonnen in 1997, toen moest je pagina's maken en dan moest je plaatjes altteksten geven. En je moest de hoogte en breedtes meegeven en dat soort zaken. Want anders werd het echt helemaal niks. He, dus die browsers die waren heel strikt daarin. Nu inmiddels is dat zodanig dat het eigenlijk niet meer zo relevant is. Maar nu zie je dus dat het heel erg vanuit een user experience weer terugkomt. Terwijl het dus eigenlijk al jarenlang erin zit.
Ja, het is echt zo oud als de weg naar Rome.
Ja, dus dat is heel
ik kan me ook niet meer herinneren dat het er niet was. Nee, dat is er altijd al
juist,
geweest.
Juist. Ja. En we hebben het gewoon eigenlijk gaandeweg zijn we het een beetje verloren. En nu krijgen we het weer terug. En nou ja, komt het dan terug in de vorm van een richtlijn / wetgeving, zeg maar. En terwijl eigenlijk dit eigenlijk allemaal zo bedoeld is geweest.
Zijn er al iets van digitale toegankelijkheidsprijzen of awards die worden uitgedeeld?
De awards? Ja, nee.
Van mensen van, goed zo, jij doet het goed. Jij verdient een pluim. Dat soort dingen?
Nee, ik ben wel betrokken bij een nieuwe stichting. Dat heet Digital Inclusive. En daar gaan we wel keurmerken uitdelen.
Ah, oh, okay.
Ja, dus dat is eigenlijk is een fusie tussen twee bestaande initiatieven. Waarbij we eigenlijk zeggen, ja, wat we eigenlijk veel in de markt zien, is dat bedrijven die willen heel graag hier iets mee doen. Maar ze voldoen nog niet helemaal. Nou, dan kan je ons eigenlijk al bij ons aansluiten en zeggen, nou ja, als jij, dan kan je al een soort van zeg maar 1 ster krijgen.
Oh, ja.
En along the way kan je naar 3 sterren toe met een bepaald keurmerk. Zodat bedrijven inderdaad ook, ja, dit is iets wat we nog niet over hadden gehad, is bijvoorbeeld een stukje PR. Mm-hmm. Is op het moment dat jij de meest toegankelijke aanbieder bent binnen jouw branche, nou, daar kan je mee pronken. Dat kan je naar buiten brengen.
Ja.
En dat is iets dat wat we hier ook weer mee willen bereiken. We vragen het heel veel. Hè. Dus krijg ik dan een certificaat? En dat heb je binnen overheidsland heb je dat wel een beetje. Dat is vanuit de centrale overheid.
Mijn gevoel zegt dat dat gewoon eigenlijk een soort van user experience keurmerk wordt. Praktisch gezien. Mm-hmm. Want eigenlijk is, als het heel toegankelijk is, dan is het gewoon heel simpel om te doen wat je er ook moet doen op de shop, toch?
Ja, het grappige is dat zeg maar onlangs is, ik weet even niet hoe de naam is van het onderzoek, maar door bureau Level, die jaarlijks dan een onderzoek doet onder e-commerce bedrijven, ook naar de digitale toegankelijkheid. En eigenlijk wat daarin gebeurde, heel grappig ook, zag ik een LinkedIn post van de Mediamarkt. Mediamarkt stond volgens mij op positie nummer 3. En met een hoop tromgeroffel gaven ze aan van kijk eens dat wij hoe wij daarin scoren. Dus daar is dat stukje PR wat jij dus noemt.
Een beetje,
dat zullen ze waarschijnlijk het jaar daarvoor, ik weet niet waar ze toen stonden hoor, misschien niet hebben gedaan, want misschien stonden ze toen veel lager. Maar nu dat ze zeggen, we hebben heel veel energie gestopt om beter te performen.
Ja.
Maar het grappige is wel dat zij dus ook zeggen van, joh, weet je, eigenlijk een hele simpele test is, ga nou eens gewoon eens met je toetsenbord zonder muis gewoon eens door je webshop heen. Ga eens kijken of jij überhaupt iets in je winkelmand kan stoppen. Want dat zijn een aantal toetsen die zij dus doen in dat onderzoek. En dan kom je al heel snel wel tot de conclusie, zeg maar, dat er nog best wel wat werk te doen is. En dan praat je niet eens over visueel beperkt zijn. Hè? Mm-hmm. Maar dat is gewoon omdat je gewoon misschien op dat moment geen muis bij de hand hebt en je dus op een bepaald moment ergens toch iets moet doen op een andere alternatieve manier. En dan dat je al ziet dat je niet heel veel verder komt dan bijvoorbeeld de homepage of de product detailpagina, zeg maar.
Nou, heb ik geluisterd naar deze aflevering en denk van ik ga hiermee aan. Ik moet wat gaan doen. Wat is de valkuil waarvoor je de luisteraar zou willen waarschuwen van, het is goed, je begrijpt het nu, je wilt ermee aan de slag, maar let op, dit hiervoor waken of doe dit niet, hè?
Een onderzoek laten uitvoeren of of je dat intern of extern doet en dan vervolgens al die punten oplossen en dan stoppen. dat gebeurt namelijk heel vaak. Mooi. Dus dan zeggen ze van, nou, we doen voldoen toch, maar wat gebeurt er op het moment dat jij gaat doorontwikkelen in jouw product, dan ben je volgend jaar dan
voldoen je opnieuw.
Voldoen je weer niet, dan kan je opnieuw beginnen. En dat is gebeurd in het overheidsland. Dus iedereen wilde zo'n onderzoek. Is dat gewoon die punten gaan oplossen? Hebben een labeltje gekregen? En nu 3 jaar later begint iedereen weer eigenlijk met precies dezelfde punten. Heeft heel veel geld gekost. Ik ben zelf altijd heel pragmatisch ook in. Ben ermee bezig. Geef het prioriteit. En neem de tijd.
Mooie afsluitende woorden. Bedankt voor je tijd en je komst, Robert.
Ja, jullie ook bedankt.
Graag gedaan.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is frmwrk.nl/community.